Dank u. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente de Heere is waarlijk opgestaan en daarom psalm zingt Gods gunstgenoten geeft lof. De Heer die eeuwig leeft. Zingen we met de dichter van psalm 30 vers 3 en vers 8. Op deze bijzondere dag willen we belijdenis van ons ontwijfelbaar christelijk geloof doen. En we doen dat vanmorgen met de woorden van zondag 17 van de Heidelberger Catechismus. En als antwoord daarop zingen we psalm 92, de psalm van de zondagsschool, psalm 92 vers 1. En ieder van u, van jullie, beleidde met mij in zijn of haar hart. Wat nut ons, of wat voor nuttigheid heeft voor ons de opstanding van Christus? En dan luidt het antwoord: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker onderpand van onze zalige opstanding. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe en genadige Heere, heb dank dat we op deze bijzondere dag samen bijeen mogen zijn in uw huis, als gemeente naar uw naam genoemd. En Heere, dan bidden we u, wilt u net als op die opstandingsdag verschijnen in ons midden, als de levende, vanuit uw opstandingskracht, opdat iets van die opstandingskracht ervaren mag worden, beleefd mag worden. Heere, dat het vanmorgen een werkelijk ontmoeting mag zijn met u, de levende. Heere, wij bidden u, geef ons ogen van het geloof om iets van uw heerlijkheid te mogen aanschouwen. Heere, wij bidden u, geef open harten, opdat uw woorden van u de levende, die u spreekt tot uw gemeente, dat die gehoord mogen worden, opgemerkt mogen worden, verstaan mogen worden en hun werk mogen doen in ons hart, in ons leven. Heere, zo bijzonder, de dood overwonnen. Alles in uw schepping spreekt van leven. Heere, hoe bijzonder, juist op deze dag, dat de zon mag schijnen en dat het leven overal weer ontspruit. Heere, en dat de vogels nestelen. Heere, boven alles zo bijzonder, dat u leeft, dat u niet dood gebleven bent, maar dat u dood en graf en hel en Satan hebt overwonnen. En heren, wij danken u dat wij mochten belijden dat u niet alleen de dood hebt overwonnen, maar de gerechtigheid hebt verworven om die uit te delen aan zondaren. Heer, wat een vrucht van Pasen. En doe ons daarin delen. Heer, die kracht, die opstandingskracht, die erin meekwam, dat dynamiet van uw opstanding, laat dat zijn kracht doen in ons aller leven, opdat we opgewekt worden tot een nieuw leven, een leven vanuit u. En heren, zo bijzonder ook toch voor de toekomst, dat we hoop mogen hebben, toekomstperspectief, als we delen in die gerechtigheid. Heren, als we delen in dat heil dat u verworven hebt, als we delen in die opstandingskracht, om dan te weten dat onze zalige opstanding wacht. Heren, dat de graven van al uw kinderen op uw dag zullen open gaan. Heren, alle graven open zullen gaan overigens, maar dat uw kinderen opgewekt worden tot een nieuw leven. Een leven met u. Op uw nieuwe schepping. Om eeuwig u groot te maken. Heer, wij kunnen er niet bij. Wij denken en spreken vaak zo aards. Maar Heer, geef dat we het steeds meer leren verstaan en leren bewonderen. Heer, in het Paasevangelie lezen we over die twee Maria's die u ontmoeten en die uw voeten aangrijpen. Heer, wat een erkenning daar in de diepte. Vanuit het bukken u aanbidden. Heer, mag zo ook ons paasfeest iets daarvan hebben. Vanuit de diepte u aanbidden. U aangrijpen en vasthouden en niet loslaten. Tenzij u ons zegent. Heren, wij bidden. Breng het vandaag ook tot die wonderlijke aanbidding. Dat bent u waard. Tot in alle eeuwigheid. Heren, wij bidden. Wees in ons midden. In alles wat we nodig hebben. Heren, in de gebeden van het bestuur. Heren, in de verkondiging van uw woord. Och Heere, wat hebben we u nodig in gebeden, in de verkondiging, de lezing van uw woord. Heere, laat uw geest erin meekomen en geef de bediening, de bedouwing van uw geest. Heere, in bijzonder in de verkondiging. Opdat met vrijmoedigheid en blijmoedigheid, gunning, uw woord verkondigd mag worden. En Heere, waar we niet in die gerechtigheid door uw opstanding delen, Heer, dat we aangesproken worden om met haast u te zoeken, om u te vinden en te delen in die bijzondere opstandingsgaven. Heer, wij bidden voor een ieder die verder een roeping in deze dienst heeft. Heer, we bidden voor de koster, we bidden voor de organist, in de bediening van de techniek. Heere, gedenk uw gemeente thuis. Wilt u haar daar voeden ook. Vanuit uw woord. Met manna. Om de weg te kunnen vervolgen. Heere, gedenk heel uw kerk. Ook waar ze in de verdrukking bijeen is. O God, geef volharding. Te midden van alle strijd die het kan kosten. Houd haar vast. Breid uw koninkrijk uit onder Israël en de volkeren. Heere, zegen daartoe ook alle zendingswerk, alle evangelisatiewerk, opdat het paasevangelie wereldwijd verkondigd mag worden en u mag worden grootgemaakt. Vergeef genadig al onze zonden. Heere, bewaar ons ervoor. Doe ons leven uit het nieuwe leven, uit u. We bidden dit alles om Christus Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Gemeente, ik lees met u uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 20, vers 1 tot en met 14a. Op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Ze liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zei tot hen, ze hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en ze kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En toen hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als ze dan weende, bukte zij in het graf. En zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? Ze zei tot hen, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde ze zich achterwaarts en zag Jezus staan. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen in de preek vooral stilstaan bij het 10e vers van Johannes 20. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En we zetten als thema boven de preek het open graf. En dan vraagteken. Maar we gaan eerst nog zingen en onze gaven geven. En uw gaven worden vanmorgen gevraagd in eerste rondgang voor kerkomroep en de tweede voor de plaatselijke gemeente. Van harte in uw offervaardigheid aanbevolen. Heb ik ook nog de volgende afkondigingen voor u. Wat de dienst op tweede paasdag betreft, 10 uur dominee J. Welder uit Harskamp. En de diensten voor zondag 24 april 10 uur dominee J.C. Breugem uit Bovenhardingsveld. En 6:30 dominee J. Blom uit Ridderkerk. En dan nog op woensdag 20 april is er Bijbelkring Elim om 8 uur. En op vrijdag 22 april is het 12+ club om 8:15. En voor genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, we zingen als voorbereiding op de preek, Psalm 40, vers 1 en 5. De dichter zingt over redding uit de kuil en we kunnen daar ook de redding uit het graf in lezen. Psalm 40, vers 1 en 5. gemeente. Stel je voor. Een wereldleider. Hij is nog niet zo heel oud. En plotseling overlijdt hij. Dat is wereldnieuws. Alle zenders zijn erop gericht. En dan vindt die begrafenis plaats. En opnieuw is daar wereldwijd natuurlijk heel veel aandacht voor. Maar stel dat na een dag of twee, drie, dat ineens bekendgemaakt wordt, de man is opgestaan. Het graf is zomaar open gegaan. Hij is zomaar uit het graf gekomen. En hij leeft weer. Het is toch ongelooflijk. Het is toch ondenkbaar. Dat zou wereldnieuws zijn. Maar in het jaar 33, op de Paasdag, werd dat werkelijkheid. Pure werkelijkheid, levende werkelijkheid. De koning der koningen, die stond op uit de dood, uit zijn graf. En de discipelen, Johannes en Petrus, daar zoomt vooral dat eerste gedeelte op in. Die twee discipelen, die zijn er getuigen van het open graf. Die zijn getuigen van het belangrijkste gebeuren, zou je kunnen zeggen, uit heel de wereldgeschiedenis. En dan is het toch eigenlijk een beetje onthutsend, dat we in onze tekst lezen, dat ze zomaar weer naar huis gaan. Alsof er niks is gebeurd. Gemeente, die twee discipelen waren al heel vroeg uit de veren. Ze waren gewekt, heel gestrest, door Maria Magdalena. Maria Magdalena, ach, in alle vroegte, naar de Sabbat, was ze naar het graf gegaan. Ze kon niet zonder haar geliefde meester. Hij was voor haar alles en ook al leefde die dan niet meer, ze moest bij hem zijn, daar bij het graf. Er was daar alleen maar een lichaam. Maar dan komt ze daar bij dat graf en ze kijkt even en wat ziet ze? De steen is weg. Wat een ontsteltenis moet dat gegeven hebben. Heel haar hoop verdwijnt ineens in het graf. Meteen weet ze het. Dit moet lijkroof zijn. Haar lieve meester, en ze kan niet zonder hem. Hij is gestolen. Waar is hij? En zonder zich te bedenken, ijlt ze. Zo staat het er echt in het Grieks. Ze snelt zo hard ze kan. Snelt ze naar het huis van Simon Petrus en wekt hem van. Heel gestresst vertelt ze natuurlijk ook wat ze gezien heeft. En dan gaan ze naar het huis van Johannes en ook hij wordt gewekt. En dan gaan ze naar het graf. En dan zoomt Johannes 20 in op die twee discipelen allereerst. En die komen dan bij het graf. En wie is de eerste die bij het graf komt? Ja, hij was wat sneller. Dat is Johannes. En hij bukt, hij kijkt vluchtig. En hij ziet de grafdoeken liggen en hij weet genoeg. En dan is daar Petrus. Petrus, de man van actie. We kennen hem een beetje en hij is ook een beetje avonturier. Degene die graag haantje de voorste is en die het allemaal heel graag wil weten en zo. En ook hij kijkt, maar niet vluchtig. Nee, in het Grieks blijkt heel duidelijk dat hij zijn ogen heel goed de kost geeft. Hij kijkt redenerend, theoretiserend. En ook speculerend, wat heeft dit allemaal te betekenen? Hij overlegt het allemaal. Hij probeert het allemaal een beetje op rij te krijgen. En vooral dan kijkt hij naar die doeken. En die spreken hun eigen taal. Hun doekentaal. Net als bij de geboorte van Jezus, toen hij gewikkeld werd in de doeken. Zo spreken nu hier ook deze doeken hun eigen doekentaal. Ze liggen daar keurig opgerold. Helemaal niet ergens in het wilde weg of zo. Nee, keurig netjes. In die tijd, jongens en meisjes, werden mensen als ze overleden waren niet begraven in kleding zoals wij dat doen. Nee, dan maakte men er een soort mummie van. Men nam lange repen stof en men wikkelde zo'n heel lichaam in die repen. En je snapt al heel direct dat een dief natuurlijk die repen niet heel voorzichtig er gaat afhalen. En op gaat rollen. Wat doet een dief als een dief komt? Een dief weet, ik moet heel snel handelen. Ik moet mijn slag slaan en direct weer wegwezen. Want ik wil niet gezien worden, ik wil niet gesnapt worden, ik wil niet opgepakt worden. Dat doet een dief. En dat afwikkelen van al die repen, dat kost natuurlijk een heleboel tijd. En dan nog keurig netjes oprollen en op stapeltjes leggen. En de doek die om het hoofd van Jezus geweest was, dan nog ergens apart op een plek. Nee, ineens Petrus weet het zeker, dit graf is niet geschonden, dit graf is verlaten. Dat is Petrus. En dan Johannes. Het is heel mooi hoe Johannes, het is zijn evangelie, hoe Johannes over zichzelf schrijft. Hij heeft het over de andere discipel die de Heer Jezus lief had. En verderop heeft hij het over de andere discipel, maar dat bedoelt hij zichzelf. Hij gaat zelf wat op de achtergrond staan, want het gaat niet om hem, nee, het gaat om zijn meester. En ja, dan denk je, waarom, Johannes, waarom liet jij, terwijl jij als eerste bij het graf kwam, waarom liet jij Simon Petrus als eerste het graf ingaan? Dat had jij toch mogen doen? Jij kwam er toch als eerste? Nou, dat heeft iets te maken met het karakter van Johannes. Johannes had een heel edel karakter. En Johannes die begreep het. Wat moet het voor Petrus moeilijk zijn geweest zijn meester te hebben verloochend. Johannes begreep het heel goed. Dat moet Petrus nog steeds heel erg dwars zitten. En daarom doet Johannes een stapje terug en laat hij Petrus als eerste het graf ingaan. Maar Johannes, hij heeft ook gekeken en daarna gaat hij er ook in. En dan kijkt hij heel vluchtig en hij ziet die doeken liggen en meteen, zonder redenerend te gaan kijken en speculerend en alles te overdenken, nee, hij ziet het en meteen gelooft hij. Het is helder voor hem. Jezus moet zijn opgestaan. Dit is geen mensenwerk, dit is Gods werk. Jezus leeft. Gemeente, hoe bijzonder moet dat geweest zijn? Die vroege ochtend, je wordt uit je slaap gewekt en je spoedt je naar het graf en dan kom je daar en dan word je geconfronteerd met die doekentaal en ineens de schellen vallen zomaar van je ogen en je mag het allemaal zien en je mag het allemaal geloven. En gemeente, de opstanding van Jezus, en dat is nou zo bijzonder, en dat is nou ook de bedoeling voor ons. De opstanding van Jezus wordt ook de opstanding van Johannes. Jezus leven, zijn leven. Jezus leeft en Johannes leeft met hem voor eeuwig. Gemeente, voor Johannes wordt werkelijkheid wat Paulus schrijft in Galaten 2. Ik leef maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat. Dan leef je zelf niet meer, maar vanuit het nieuwe leven, vanuit de opgestane Christus. Omdat Christus voor hem ook aan het kruis gegaan is, zijn bloed voor hem gegeven heeft, vergevend, reinigend bloed. Gemeente, is dat niet de kern van het paasevangelie? Jezus leeft en ik met hem. Vanuit het nieuwe leven dat hij verworven heeft en dat de geest bewerkt hier van binnen, zodat het allemaal nieuw wordt. En als het nieuw wordt, ja, dan heeft dat zijn uitwerking in ons leven. Gemeente, bijzonder, hè? Tot geloof komen bij een leeg graf. En is dat nou niet de bedoeling van Pasen? Jezus leeft. En dan kan het toch niet zo zijn. En ja, denk daar maar eens over na, als dat voor u of jou zo geldt. Dan kan het toch niet zo zijn dat wij nog onze geestelijke doodslaap slapen. Hij leeft. Hij is opgestaan. En hij wil zo graag dat wij leven uit het nieuwe leven van hem. En dan gaat het er toch om dat wij onvoorwaardelijk geloven in zijn opstanding en in de kracht van zijn opstanding. En misschien denkt iemand, ja, ik zou het graag willen, maar ik kan er niet bij. Ik kan er echt niet bij. Weet één ding. Het gaat in de Bijbel over de kracht van Christus' opstanding. Filippenzenbrief. En dan wordt het woord dynamiet in het Grieks gebruikt. Nou, dynamiet, dat kennen we wel. Dynamiet is heel krachtig. Dat kan zomaar het hardste verpulveren. Wel, die opstandingskracht kan ook zomaar ons harde hart week maken, zacht maken, zodat ook ja, dat nieuwe leven uit Christus werkelijkheid mag worden. Gemeente, de Heer Jezus, als het nog niet zo ver kwam, dan nodigt hij u vanmorgen en jou vanmorgen uit van kom en zie. Kijk nou eens. En kijk nou eens goed. En geloof nou. Hij heeft er alles aan gedaan wat gedaan moest worden. En al dat aardse, dat heeft hij achtergelaten in het graf. Omdat het daar ten diepste niet over gaat. Gemeente, prachtig ook hoe Johannes aan het eind van het hoofdstuk schrijft. Dat het allemaal geschreven is opdat ook gij gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dat, daar gaat het om. En dat is nou ook precies wat daar bij Johannes zo prachtig naar voren komt. Gemeente, in het evangelie van Johannes is geloven niet alleen maar verstandelijk beamen, amen zeggen met je verstand, maar heeft het ook heel direct met je hart te maken. En ik weet het, het begint meestal in het verstand. Daar begint het meestal. Dat de geest ons verstand verlicht. En dat dingen op rij, dat puzzelstukjes op zijn plaats gaan vallen. Maar het kan niet alleen hier blijven. Nee, het moet ook een zaak van ons hart, van ons leven worden. Gemeente, bij Petrus zit het te veel in zijn hoofd. Hij heeft gekeken, geredeneerd, gespeculeerd en er staat bij hem niet dat hij geloofde. Hij had nog zoveel te verwerken, zijn schuld, zijn drievoudige verloochening. Wat zal het hem allemaal dwars hebben gezeten? Vooral dat moment, wat zal die het zich steeds weer herinnerd hebben? En ik stel me voor dat 's nachts ook iedere keer weer die blik naar hem toe kwam, hè, toen hij die ogen van de Heer Jezus zag. Aan de ene kant lichtelijk verwijtend, aan de andere kant ook heel verdrietig. Petrus, wat heb je nou gedaan? Jij, die gezegd had dat je me nooit zou verloochenen. En je doet het wel, je hebt het wel gedaan. Die ogen. Petrus zou ze nooit meer onder ogen willen komen. En misschien, ik weet het niet hoor, maar ik kan me voorstellen dat, ja, toen de Heer Jezus de ogen sloot en dood was, dat het voor Petrus ergens ook een opluchting geweest is. Die ogen van Jezus zouden hem nooit meer raken. En dan komt hij bij het lege graf. En wat zal er veel door hem heen gegaan zijn? Jezus? Hij leeft? Maar waar is hij dan? En komen die ogen dan weer naar me toe? Gemeente, van hem snap ik het heel goed. Dat hij naar huis gaat. Om het thuis allemaal te gaan overdenken, te verwerken, proberen het een plaats te geven. Gemeente, soms kan het allemaal te veel zijn. En dan wil je graag terugtrekken. En gemeente, heeft de Heer Jezus deze Petrus aan zijn lot overgelaten? Nee. Nee, God zij dank niet. diezelfde avond nog van de opstandingsdag bezocht Jezus, terwijl ze bijeen waren, ook Petrus. En wat staat er in 1 Korinthe 15? Dat Jezus ook heel persoonlijk aan Petrus is verschenen. Gemeente, maar niet alleen Petrus gaat naar huis. Nee, in onze tekst staat ook heel duidelijk dat ze allebei naar huis gaan. Ook Johannes. Aan de ene kant snap ik het van hem ook wel een beetje. Wat heeft hij nog bij het graf te zoeken? Toch eigenlijk niks meer. Heeft het lege graf gezien? En hij gelooft, Jezus is opgestaan. En wat zoek je de levende dan nog bij de doden? Dan kun je toch weer mee weggaan. Je hebt het gezien. En gelooft. En dat is toch echt geloven. Terwijl je niet de persoon zelf ziet. Maar toch geloven. Bovendien is er nog iets waardoor het heel goed te begrijpen is dat Johannes naar huis gaat. Want wie zit er bij hem thuis? Jongens, meisjes, wat denk je? Wie zit er bij Johannes thuis? En dan denk ik even aan het kruis. Wat zei Jezus aan het kruis? Tegen Maria, zijn moeder. Vrouw, zie uw zoon. En wie bedoelde die met die zoon? Johannes. En zoon, zie uw moeder. Johannes, ontferm je over mijn moeder. En Johannes zal haar in huis hebben genomen. En natuurlijk gaat Johannes dan heel graag naar huis om het de moeder van Jezus te vertellen dat haar zoon leeft. Gemeente, toch moet het naar huis gaan vooral voor Johannes ook iets dubbels gehad hebben. Als je zoiets bijzonders hebt meegemaakt, dan wil je dat ook nog heel graag delen met anderen. Gouda bestaat op dit moment 750 jaar. En afgelopen dinsdag werd de grootscheepse herdenking, die een hele tijd gaat duren, officieel begonnen. En de koning was daarbij in de Sint-Jan. En onze zoon die in de organisatie zit van de herdenking voor de Goudse scholen was ook officieel uitgenodigd. En keurig in dresscode kwam die ook. En hij had er heel erg van genoten, zei hij. En dan kan ik me helemaal voorstellen dan aan het eind. En dan zie je nog andere bekenden ook. En dan aan het eind van zoiets. En je hebt er echt van genoten. En dan heb je eigenlijk even nog niet echt zin om direct naar huis te gaan. Want ja, dan wil je er nog even over doorpraten met anderen. Hè. Dat kan als je iets bijzonders hebt meegemaakt. Ik denk ook even aan de Emmausgangers. Hoe bedrukt liepen ze daar aanvankelijk. En dan komt die vreemdeling bij hen lopen. En die begint zomaar het gesprek ook. En die opent zomaar de schriften. En hun harten gaan branden. En dan komen ze daar in dat huis en zo. En dan gaat die vreemdeling brood breken. En dan worden hun ogen geopend. En herkennen ze hem. En wat is dan bijzondere? Hij is ineens weg. Maar dan kunnen ze thuis ook niet meer blijven. Dan kunnen ze daar niet meer uithouden. Dan moeten ze dat delen met anderen. En dan gaan ze, hoewel het al laat is, ze gaan direct de stad in. Om ook anderen daarin te betrekken. Gemeente, wij, het is Pasen, hebben wij in ons leven de levende ontmoet, waardoor alles anders werd? Hebben wij wel eens diensten meegemaakt waar onze harten echt gingen branden, ja toch? En wat kun je nou een dienst dan er behoefte aan hebben om dat nog even ook te delen met anderen? En dat kan een hal in een kerk of zo'n plaatsje buiten een goed moment zijn, een goede plek. Maar naar huis gaan is ook niet verkeerd. Om het met God te overdenken. In de eenzaamheid, in de stilte en thuis na te genieten van wat je mocht ontvangen. Denk eens aan de Heer Jezus. Hoe vaak trok hij zich ook niet terug om gewoon de dingen te overdenken, stil te worden voor zijn vader en te bidden tot zijn vader op de berg. Gemeente, belangrijk om zulke plaatsen te hebben, gewoon in de eenzaamheid met God gemeenzaam. Stil worden voor hem. Ik snap dat het in eerste instantie wat plat kan overkomen. Dat de discipelen na zo'n indrukwekkend gebeuren zomaar, ja, een beetje geruisloos teruggaan naar huis. En toch zit er ook een stuk evangelie in. Denk eens aan die verlamde man. Hij werd door Jezus genezen, hij moest zijn bed oppakken en hij moest gewoon naar huis gaan. En daar zou dat wonder wel verder doorwerken en zijn uitwerking hebben. Gemeente, dat gold ook voor die bezetene uit Gadara. Ook hij moest gewoon na zijn bevrijding naar huis gaan en alles vertellen wat de Heer aan hem gedaan had en hoe de Heer Jezus zich over hem ontfermd had. Reken dat het naar huis gaan voor Petrus ook iets bijzonders had. Hij was altijd een man van actie. Van kracht en geweld. Daar vertrouwde hij op. Denk maar op de berg der verheerlijking. Wat maakt hij daar heel veel mee? En dan, ja, Petrus weet het wel. Laten we 3 tenten bouwen. Voor u heen en voor Mozes heen. En voor Elia heen. Ja, en dan daar zo lang mogelijk blijven en zo. En niet naar huis gaan. En dan later dan is hij in de hof. En ja, dan is hij ook weer direct de man die het verwacht van geweld. Hij trekt zijn zwaard. En jij zegt, nee, niet doen. Gewoon terug in de schede. En ja, hier mag hij gewoon naar huis gaan. Om het in stilte te overdenken. Petrus verwacht het nou even niet van kracht of geweld. Maar verwacht het nou even van iets anders. Van boven. Hij gaat nou eens gewoon overleggen. In stilte en wachten op wat God gaat doen. Gemeente, toch staat deze tekst tegenover de volgende tekst. Vers 10 staat diametraal tegenover vers 11. En in de Statenvertaling is dat niet heel duidelijk, want daar begint de vertaling met het woordje en. Maar in het Grieks staat er heel duidelijk een woord wat je eigenlijk alleen maar kunt vertalen met maar. De discipelen gaan naar huis, maar Maria, die blijft daar buiten bij het graf staan en ze weent, ze huilt. Zij gaat niet naar huis. De discipelen gaan naar huis en die Maria niet. Ik zat deze dagen een preek te lezen van Spurgeon. Ik houd erg van preken van Spurgeon. Over dat 11e vers. En het verbaasde me wat Spurgeon daar allemaal over schreef. Hij zet die Maria, Magdalena, helemaal af tegen die twee discipelen. Die twee discipelen, nee, die doen het eigenlijk niet goed. Maria Magdalena, die kan niet zonder haar meester. En wat heeft ze verlangd naar haar meester? Al haar liefde ligt in hem. En zodra het maar kan, de Sabbat is voorbij en een klein beetje licht. En dan snelt ze naar het graf, want ze moet bij haar lieve meester zijn. Ze kan niet leven zonder hem. Ze moet iets over hem horen. Als alleen, ja, ook maar te horen krijgt later wat, waar ze Jezus gelegd hebben. Dat. Ze gaat niet naar huis. Ze kan het niet. En zegt Spurgeon, zie je wel, dat is nou de bedoeling. Want Jezus ontmoet haar daar. Jezus verschijnt aan haar. En die discipelen die zijn naar huis gegaan, maar ja, dan verschijnt Jezus niet. Dus Maria, die heeft het goed gedaan. Ja, al met al een heel indrukwekkende preek van Spurgeon. En toch zat ik te denken van, ja, doe je de discipelen wel helemaal recht om ze op die manier eigenlijk een beetje weg te zetten. Johannes, die zag het en hij geloofde. Dat is toch echt geloven. He, zonder dat je het, de persoon dan werkelijk ziet in levende lijven. Maar dan toch. Vertrouwen, geloven, zonder dat je het echt ziet. En wat moet hij dan verder nog bij een leeg graf doen? Wat heeft hij dan nog de levenden te zoeken bij de doden? En bovendien, de heiland zou ook aan de discipelen verschijnen, diezelfde avond nog. Als ze als kleine christelijke gemeenten bijeen zijn, dan komt hij ook bij hen. Dus ja, het duurde even iets langer, maar hij vergeet hen helemaal niet. Gemeente, wat bij de discipelen mooi naar voren komt, dat is de weg van het open graf naar huis en dan ook weer terug naar de christelijke gemeente. Die pendelbeweging, zodat de huiskamer in het verlengde komt te liggen van het open graf en van de christelijke gemeente. Gemeente, de Heere kan grote dingen bij ons doen. En het kan soms zomaar genoten worden in het alledaagse leven. Gewoon thuis, gewoon in ons werk. Kan zomaar bovenkomen, gewoon ook in de nacht als je niet kunt slapen. Gewoon ook thuis. Het is rijk om op verhaal te komen over Gods grote handelen, zijn verrassende handelen, ook gewoon thuis. En laat kerkdiensten maar bergtoppen zijn, om het zo mee te nemen als manna onderweg en thuis daar verder van te genieten, na te genieten en te laten verinnerlijken. Jongens en meisjes, ik las ergens over een kind dat had met krijt op de deur van hun huis geschreven: hier woont papa en mama. En mijn zusje, en ik, en de Heer Jezus. Mooi, hè? Prachtig. Zo'n huis. Pasen en Pinksteren liggen in het verlengde van elkaar. Met Pasen gaan de discipelen weer naar huis. En met Pinksteren gaan ze de wereld in. Met het evangelie. Gemeente, de betekenis van het lijden, sterven van en de opstanding van Christus moet vooral ook een zaak van de gezinnen worden. Pasen vieren doen we niet alleen in de kerk en op de zondagschool. Nee, ook gewoon thuis met de open Bijbel op tafel. Opdat ook onze kinderen geloven Jezus leeft. En ik met hem. Ik denk even aan het Joodse Pesachfeest. Dat is een hoogtepunt in Joodse gezinnen. En waar wordt het vooral gevierd? Thuis. Gewoon thuis. Gemeente, laat de erediensten zijn voortgang hebben. Gewoon thuis. Die pendelbeweging tussen kerk en huis. En weer terug. Zo steeds die verbinding. Die levende verbinding. Ik weet dat het ook anders kan. Dat mensen enkele reis naar huis gaan. Dat is mooi op de Pinksterdag. De discipelen gaan naar huis. En 's avonds zijn ze er weer. Bij de christelijke gemeente. En dan verschijnt de Heere zomaar. Hun gang was geen enkele reis. Ze wisten. De opgestaande verschijnt vooral. Waar zijn gemeente bijeen is. Gemeente, helaas zien we in onze tijd een heel andere gang. Veel mensen gaan enkele reis van de kerk naar huis om er vervolgens niet meer terug te keren. Er een punt achter te zetten. Ze hebben het wel gezien. En die trend zie je overal doorzetten in de westerse wereld. Het moet allemaal neutraal zijn. Het moet liberaal zijn. Het moet allemaal inclusief zijn. Vrijheid en blijheid. Je leeft immers maar eenmaal. En haal eruit wat er uit te halen is. Gemeente, voor ouders kan het een stuk verdriet geven. Ik denk aan die bijzondere tekst. Johannes 3. Of 3 Johannes 1 bedoel ik. 3 Johannes 1. Waar staat: ik heb geen grotere blijdschap dan hierover. Dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Ouders, dat is toch onze vreugde. Als onze kinderen in de waarheid wandelen. En als ze hier Jezus lief hebben. En als dat nieuwe leven uit Christus opstanding in hen ook gestalte krijgt. Ik hoor En dan bedoel ik niet zozeer deze gemeente, maar ik heb de laatste jaren zoveel verhalen gehoord van ouders. Een paar jaar geleden bezocht ik vooral heel veel ouderen. En zoveel ouders vertelden me: dominee, mijn kinderen gaan amper meer naar de kerk. En mijn kleinkinderen zijn al niet meer gedoopt. En het gaat ook domineesgezinnen niet voorbij. En gemeente, het is allemaal heel schrijnend. En dan komen ze nog wel thuis. Maar eigenlijk zijn ze dan helemaal niet echt thuis. Want ze leven in een totaal andere wereld. Ze kennen hem niet meer. En zijn woord niet meer. Ik las bij professor Van der Beek recent dat de hedendaagse massale afval de gestalte is van Christus lijden in onze tijd. Een zin om over door te denken. En ik ben bang dat het vooral ook komt omdat we zo opgezogen worden door de dingen van dit leven. Gewoon de dingen van het platte aardse bestaan. De dingen van beneden. Terwijl we met Pasen worden opgeroepen de dingen te zoeken en te bedenken die boven zijn. Paulus is er heel radicaal in. Colossenzen 3. Als u nu met Christus opgewekt zijt, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God is. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Gemeente, dat is in de opvoeding zo belangrijk. Onze kinderen leren hoger te laten zien. Hemelgericht te leven en zelf ook dat voor te leven. En waarom is dat zo belangrijk? Jongens en meisjes, ik moest denken aan een oud verhaal wat ik ooit eens las. Het gaat over een adelaar. En een boer had eens een adelaar gevangen en daar was hij trots op. En hij zette hem bij de kip in het hok en hij liet hem gewoon het kippenvoer mee eten. En hij verzorgde hem ook gewoon net als een kip. En hij maakte er gewoon een kip van. Maar op zekere dag komt er een vogelkenner en ja, die komt daar ook die kippen bekijken. En die zegt, ja, maar dat is helemaal geen kip. Dat is een adelaar. Ja, zegt die boemer, ik heb er een kip van gemaakt. Nou, zegt die vogelkenner, mag ik eens wat proberen? Oh, zegt die boer, doe maar. En hij pakt die adelaar en hij zet hem op zijn hand. En dan zegt hij tegen die adelaar, adelaar, je bent een adelaar, strek je vleugels en vlieg weg. En die adelaar, hij kijkt even naar die kippen. En hij ziet ze daar, ja, gezellig eten bij elkaar. En ja, hij gaat gewoon weer terug naar die kippen. De vogelkenner, die zegt, volgende dag kom ik weer. En hij ziet er weer. En de volgende dag neemt hij de adelaar mee naar het dak van het huis. Maar, vanaf dat dak kun je nog precies die kippen zien. Hij houdt die adelaar op zijn hand en zegt, adelaar, je bent een adelaar. Strek je vleugels en vlieg weg. En die adelaar die kijkt, hij vliegt toch weer terug naar de kippen. Platte bestaan. Nou, zegt de vogelkenner, morgen kom ik terug. En de volgende dag is hij er weer. En wat doet hij? Hij neemt de adelaar mee naar een hoge berg. En daar kunnen ze de boerderij helemaal niet meer zien. Er is lucht en verre gezichten, hemel boven zich. En dan zegt die adelaar, je bent een adelaar. Strek je vleugels uit en vlieg weg. En wat doet de adelaar? Hij vliegt weg. Daar komt hij tot zijn bestemming. Als hij dat aardse uit het oog is verloren. Je snapt natuurlijk al lang wat dit oude verhaal ons wil leren. Als we met onze kinderen veel te veel bezig zijn met het aardse bestaan, het platte bestaan, dan raken ze er zo aan gewend en dan leren ook zij aardsgericht leven. En dan verliezen ze zomaar het levensdoel uit het oog, want dat is God kennen en hem groot maken, eren en prijzen. En dan verdampt zomaar de les van Paulus uit Colossense 3 over de opstanding van Christus. Gemeente, als we met hem uit onze geestelijke dood mogen opstaan, dan hebben we hoger te zien, verder te zien. Niet dat aardsgerichte. Die adelaar die vloog pas weg toen hij het zicht naar boven kreeg op zijn echte doel. En daar krijgen we vergezichten. Hemelse vergezichten tot in de eeuwigheid. En dan kan er zomaar verlangen komen naar die eeuwigheid. Naar de dag waarop de opgestane Christus, die ook ten hemel gevaren is, weer terugkomt en de bazuin zal klinken. Op die dag zal het doodskleed van allen die in Christus mochten ontslapen afgelegd worden. En dan hoeft het nooit meer gedragen te worden, want dan is de dood verslonden tot overwinning. Dan zullen we hem zien, het lam met de doorboorde handen, staande als geslacht. Het open graf van Jezus heeft immers consequenties voor de graven van al Gods kinderen. Eeuwige consequenties. Halleluja. Amen. Gemeente, we zingen daarvan op Psalm 118 vers 12 en 13 over de roem der dagen en over de grote koning die tot ons komt. 118, 12 en 13. gemeente, we gaan danken en voorbidden. Getrouwe God en Vader. Heb hartelijk dank voor wie u bent. Heb heel hartelijk dank voor het open graf. Heere, voor uw opstanding. Zo bijzonder. Wij kunnen er niet over uit. Heere, en wat hebben we dan nog de levende te zoeken? Bij de doden. Daar is die niet. Want hij is opgestaan. U leeft en u regeert tot in eeuwigheid. Wij loven en prijzen uw heerlijke naam. Heere, wij bidden u, geef ons iets van Johannes. Ook al zien we het niet, dat we nochtans geloven. En dat maar meedragen. En dat overleggen in onze harten. Overpeinzen. Meedragen naar huis. Opdat het daar tot leven komt. En zijn uitwerking mag hebben. En zo ook in de gezinnen. Heere, bewaar ons ervoor dat we er geen oog voor zouden hebben. Dat onze ogen zo gericht zijn op al het aardse. Heere, wat kunnen we aardsgezind zijn, terwijl u bent opgestaan en ons toeroept vanuit uw woord om de dingen te zoeken en te bedenken die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Heer, er is zoveel, we beleiden het u, ook voor de vrije tijd. We kunnen het op zoveel manieren invullen. Er wordt ons zoveel aangepraat wat belangrijk is. Ach, Heere, bewaar ons ervoor. Heere, wij bidden, mag het manna wat ontvangen wordt keer op keer in uw huis steeds, ook vandaag, meegenomen worden naar onze huizen. En mag het daar zijn kracht doen. En mag het ook daar verinnerlijkt worden. En dat we zo uw woord overleggen in ons hart, meedragen en eruit leven. En ook weer daarvan uitdelen. Om zo ook uitdelers te zijn van uw grote genade. Heere, wij bidden u voor elkaar. U kent ons. Heere, mogen de gemeente aan u opdragen. Bestuur. Heere, allen die op welke manier ook werkzaam zijn in de gemeente. Op zoveel manieren. Heere, wat is het goed om oog te hebben voor elkaar. Om elkaar vast te houden. Elkaar te bemoedigen. Elkaar op te scherpen. Heere, wij bidden ook voor de bijeenkomsten die u ons geeft. Heere, geef ook dat we daarin trouw zijn als gemeente. Heere, want waar de schriften open gaan, daar wilt u toch uw genade uitdelen. Heere, wij bidden, mag deze gemeente een bloeiende gemeente zijn, die ook vruchten mag voortbrengen tot lof en eer van u. Heere, zo bidden we voor al diegenen ook die enkele reis naar huis gegaan zijn. Heer, het kan zo makkelijk om niet meer terug te keren. Maar Heere, dan missen we de kans dat we u, de levende, ontmoeten. Zoals u ontmoet werd bij die samenkomst op uw opstandingsdag 's avonds. Heere, wij bidden, gedenk die ouders, die gezinnen waar dat plaatsvindt. Kinderen, kleinkinderen, die leven in zo'n andere wereld. Waar werkelijke ontmoeting vanuit de dingen van het geloof soms niet meer kunnen, te gevoelig liggen, omzeild worden. O God, geef daarin ook steeds weer moed, maar ook wijsheid om woorden, goede woorden, op goede momenten te spreken. Heer, wij bidden voor allen die het zoeken in het platte bestaan, leer ons steeds weer onze blik hoger te richten op u. Heere, we doen vandaag ook voorbeden voor de zieken, zieken thuis of in de tehuizen. U kent ze, u weet ervan. Heere, er kunnen zorgen zijn ook voor familieleden, over familieleden, over kinderen, over kleinkinderen, op zoveel manieren. O God, wilt u zich ontfermen? We danken u dat er ook mooie dingen gebeuren, wonderlijke dingen, waar we u voor danken. Heere, gedenk hen die op zulke prachtige dagen als deze in het donker verkeren, die het psychisch zo moeilijk hebben, die aan de grond zitten, die het leven niet meer zien. Ach, Heere, wilt u met hen zijn en wilt u het licht doen worden. Geef kracht en nabijheid en mensen om hen heen die op een goede manier hen bijstaan. Heer, we bidden voor weduwen en weduwnaren, wezen. We bidden voor degenen die alleen door het leven gaan. Op dagen als deze ook moeilijk, mensen die niemand hebben. O God, geef dat we als christelijke gemeente ook daarin steeds oog voor elkaar hebben. Heer, zo bidden we ook voor Matanja Boon in Italië, als ze daar voor studie verblijft. Heer, gedenk haar. En wij bidden u, zegen haar studie en geef dat ze ook onderdak mag vinden daar in een christelijke gemeente waar ze het goed mag hebben en geestelijk toegerust mag worden. Heere, zo bidden we voor heel uw kerk. Voor het werk van zending en evangelisatie, het getuigend gesprek onder Israël. Heere, dat u de Christus des Schriften bent. Ach, Heere, wilt u ook daar uw zegen over gebieden. Heere, zo bidden we voor de nood in de wereld. U weet ervan. Zoveel gebieden. Hongersnood. Kinderen die lijden. Kinderen die sterven. Overstromingen in Zuid-Afrika. Ach, Heere, we bidden ook voor de eigenaren van bedrijven waar vogelgriep heerst. Wat kan dat er ook diep inhakken? O God, ontfermt u zich. En heel in het bijzonder bidden we u voor de situatie in Oekraïne. U weet ervan. Heer, we houden ons hart vast. Menselijkerwijs gesproken loopt het uit op een grootscheepse escalatie met heel veel bloed vergieten. Ach, Heere, wij bidden om inkeer bij de agressors. Heere, wat wordt er een geweld gebruikt? Geef dat het ingezien mag worden dat dit niet kan. Heere, wilt u uitkomst geven? Een eind aan deze vreselijke broederstrijd. Heere, door recht en gerechtigheid. Heere, wij bidden u, laat uw opstanding doorwerken, wereldwijd. En geef dat zo groot zijn. En vooral ook in de westerse wereld, waar het platte bestaan in alles doordringt. Heere, wat zou het groot zijn, als er nog eens een geestelijke opwekking zou komen. Voor u is niets onmogelijk. Wij bidden het u, uit genade. U dankend voor alles wat u ons gaf. U biddend om ook voor vanavond en morgenochtend uw zegen over de diensten. En vergeef wat niet goed was. Om Christus Jezus weer alleen. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot opnieuw uit Psalm 118. En nu het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. En dat zullen we staande zingen. gemeente, ga dan heen in vrede. Verhef uw harten, uw levens naar boven. En ontvang de zegen van de Heer. De genade van ons Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij u en jullie allen. Tot in eeuwigheid. Amen. Dank u wel. Dank u.